Hilde en Christophe zijn er ook bij. Leen. Marianne, ik denk dat Lydia nog moet komen. Ik zal nog eventjes wachten. In ieder geval bedankt voor de mooie attentie voor mijn verjaardag. Hè? De chocolaatjes zijn al bekend op. Nee, ik heb nog genoeg over. En de cadeaubonje zal ook zeker handig van pas komen. Dus hartelijk dank voor alles wat jullie hebben gegeven. Amen. We gaan verder in onze studie over spreuken. Les 3 vandaag. En als je een Bijbel hebt, kan je al eens naar Spreuken hoofdstuk 6 bladeren. Spreuken was mij eigenlijk vroeger nooit echt opgevallen. Ik vond dat wel interessant om een keer door te lezen en al de verschillende wijsheden in op te nemen, maar dat sprak me niet echt aan. Het is nu een beetje veranderd, omdat je ziet dat veel van de wijsheden die erin voorkomen, dat die eigenlijk ook in het Nieuw Testament terugkomen. Ja? Spreuken zit eigenlijk zo een beetje tussen de wet van het Oude Testament en de geest van het Nieuwe Testament. Ja? De wet van het Oude Testament, waar heel duidelijk werd gezegd wat je mocht doen, wat je niet mocht doen. En Jezus die dan kwam en die dan eigenlijk op de wet voortbouwde, maar meer ging naar de essentie van het hart, naar de beweegredenen van uw acties, de motivatie van uw acties. En we zien eigenlijk dat Spreuken daar een beetje tussenin zit. Het geeft een beetje van allebei. Zoals we straks gaan zien, in Spreuken 6, vers 16 tot en met 19, vertelt over 6 dingen die de Heer haat, 7 die een gruwel zijn ten opzichte van hem. Spreekt over acties, bepaalde zaken die je best niet kan doen. En in het Nieuwe Testament wordt dan meer uitgelegd waarom. Hè, en dat niet alleen gaat over niet moorden, maar ook niet haten. Niet alleen van geen overspel plegen, maar ook niet lustvol kijken naar anderen. Hè. En niet alleen bedriegen, ook niet liegen. En het gaat dus, het gaat meer over de inhoud van het hart. En ik vind het wel interessant om dat te ontdekken. Dat eigenlijk het Spreuken een soort van, een boek van genade is ook van de Heer. Genade die wordt gegeven aan het volk destijds, om te leven meer en meer naar het beeld van de Heer. Amen. En dat was trouwens voor iedereen van toepassing, hè, die spreuken. Ook al was het wel gegeven aan Israël. Maar je ziet wel dat het eigenlijk voor iedereen van toepassing is. We weten dat het geschreven is door Salomon. Ik zie Jean-Paul ook juist binnenkomen. Welkom Jean-Paul. En Lydia. Wat zegen. Nou. Dus geschreven door Salomon. En op het einde zijn er nog een paar andere hoofdstukken die geschreven zijn, hoogstwaarschijnlijk door andere auteurs. Maar we weten ook dat eigenlijk Salomon, hij geeft wel die wijsheid, maar hij is niet helemaal geslaagd om die wijsheid ook in de praktijk om te zetten. Hij is eigenlijk een beetje mislukt. Hij is goed begonnen met de Heer, maar heeft zich dan laten. Zijn val was eigenlijk zijn vele vrouwen die hem hebben verleid dan eigenlijk om afgoderij te plegen. En we weten dat de wijsheid van Salomon, dat komt uit in Jezus. Amen. Jezus is eigenlijk de wandelende wijsheid van God. We zien hier wel in het boek van Spreuken wijsheid, hè, die wordt gegeven aan de mensen. Maar als je praktijk voorbeeld wil hebben van die wijsheid, dan kijken we naar Jezus. Jezus heeft trouwens gezegd in Matthäus 12, vers 42. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En hier ziet u iemand die meer is dan Salomo. Amen. Dus Ook al gaan we nu bestuderen wat Salomo heeft geschreven, hè, de wijsheid van Salomon, die in de tijd hè, van het Oude Testament, waar duizenden mensen, bij wijze van spreken, naar hem zijn gekomen om te luisteren naar die wijsheid. Wel, Jezus zegt, kijk hè, hij heeft een bepaalde wijsheid, maar hier staat iemand die nog groter is dan Salomo. Amen. En dus we moeten steeds hetgeen dat we halen uit spreuken, moeten we steeds zien, of toetsen zal ik zeggen, moeten we toetsen aan hetgeen dat Jezus heeft gezegd en gedaan en wat we zien in het Nieuw Testament. En we moeten ook al zien dat we die spreuken niet absoluut maken. Met andere woorden, toepasbaar in elke omstandigheden letterlijk interpreteren. Snap je? We moeten daar, dat is trouwens met heel het schrift, we moeten daar voorzichtig mee zijn. Ik zal daar sabiet nog een voorbeeldje van geven. Dus we gaan naar spreuken of succes. Trouwens, als er vragen zijn, kan je altijd even in de chat of mij onderbreek mij dan maar even. Spreuken of succes. We gaan eerst lezen vanaf vers 1 tot en met 5. Mijn zoon. Hè, nu, we hebben vorige week altijd gezien over wat wijsheid was, over hè, de vrezen des Heer is het begin van alle kennis. Dus dat waren allemaal inleidende hoofdstukken. Eigenlijk begint het pas echt vanaf spreuken hoofdstuk 5. Maar dat wordt heel veel herhaald. Spreuken hoofdstuk 5 gaat over pas op voor bepaalde vrouwen. Trouwens, er wordt heel veel gesproken over, of heel veel gewaarschuwd tegen overspel, tegen het hebben van verschillende vrouwen, verschillende partners enzovoort. Het is alsof Salomon inderdaad op het einde van zijn levensjaar, weet niet juist wanneer dat hem het heeft geschreven, maar dat hem precies toch wel spijt heeft gehad of dat hij begon in te zien dat het verkeerd is gelopen. En dat hem zo zijn ervaring kan meegeven als een soort van vader, hè, die zijn advies aan zijn zoon geeft. Is dat meer dat ik zeg, Salomon, fantastisch die spreuken, hè, maar we hebben een beter voorbeeld, hè. We hebben natuurlijk Jezus. Amen. En er zijn wel gelijkenissen tussen Salomon en Jezus, hè. Zoals Salomon, zijn naam betekent trouwens vrede. Ja, we weten Jezus, Jesaja 9 en 6, hij is de vredevorst. Amen, hij is hoger natuurlijk. We lezen ook over Salomon dat hij uniek was onder de mensen. Wel, we weten dat Jezus nog meer uniek is als Gods enige zoon. Amen. We weten dat Salomon gevraagd heeft voor de wijsheid van God in nederigheid. We weten dat in plaats van al die rijkdom en hij heeft dat ontvangen. Maar in zekere zin, Jezus is de wijsheid van God. Amen. Het is de wijsheid van God geïncarneerd als mens. 1 Koningen, hoofdstuk 4, vers 29, zegt dat Salomon zijn wijsheid bekend stond onder alle volkeren. He, zoals we juist hebben gelezen, dat ze van her en der kwamen om te luisteren naar de wijsheid van Salomon. Zo lezen we ook over Jezus zijn wijsheid, dat en zijn evangelie en zijn goede nieuws, dat verspreid geraakt over alle volkeren, en dan letterlijk alle volkeren over heel de wereld. Wat in Salomon beperkt was tot een bepaald deel van de wereld, is bij Jezus nu aan het verspreiden over letterlijk de ganse wereld. We lezen ook in 2 Kronieken 9, vers 26, dat Salomon regeerde over verschillende koningen in zijn omgeving. Hij was zo'n soort van, moet ik zeggen, een opperkoning. Omdat al de rest de dienaar waren, omdat hij zo rijk was. We weten van Jezus in Openbaringen dat hij de koning der koningen is. Amen. En de Heer des Heren. Ik zeg maar de verschillen en de gelijkenissen tussen Salomon en Jezus aan het beschrijven. Want we weten Jezus, er staat één meerder dan Salomon, zegt Jezus. Amen. We weten Salomon dat hij een tempel heeft gebouwd voor God. Ja, David heeft niet de tempel gebouwd, heeft wel het materiaal verzameld voor de tempel. En Salomon mocht die dan uiteindelijk bouwen. En wel, Jezus, die bouwt geen letterlijke tempel van steen. Hè? Die bouwt de tempel zijnde de kerk. Amen. De spirituele tempel zijn lichaam. En Salomon was uit steen, wel Jezus is de hoeksteen. Halleluja. Zo zie je al die verschillen. In plaats van de tempel van Salomon, en zo werd hij genoemd, gevuld was met de glorie van God, weten we nu dat Jezus de glorie van God is die wandelt in het midden van zijn kerk. Amen. En dus, Jezus is meer. Jezus is groter. Halleluja. Niet tegenstaand kunnen we nog altijd heel veel uit het boek van Spreuken halen. De Nieuwtestamentse auteurs, zij quoteren daar trouwens ook uit. En dat is ook een teken dat, dat er veel overeenkomstig standaarden en moet ik zeggen, deugden en wetten zijn. Maar dus om terug naar Spreuken 6 te gaan. Mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag hebt beloofd, als je aan je woord gebonden bent, vastgeketend zit aan je belofte, bevrijd je dan mijn zoon, want die ander heeft je in zijn greep. Vooruit, vat moed, ga op hem af, ga niet slapen, gun jezelf geen rust voordat je van hem hebt losgemaakt, zoals een gazelle ontkomt aan de jager, een vogel ontsnapt aan de vogelaar. Dat is een beetje raar advies dat we hier lezen. Maar we zullen het even proberen te ontleden. Dus het gaat hier over borg staan voor een ander. Eigenlijk een onderwerp dat meermaals terugkomt in het schrift. Tot wel, ik kan ze subiet wel laten zien. Een stuk of 5 keer. Het was blijkbaar dus een belangrijk item in die tijd dat Salomon zegt, zie dat je oppast met het borg staan voor ander. In die tijd was het zo, als iemand schulden had, en die had dus een schuldeiser, en die schuldeiser, die gaf dus een lening aan degene die schulden had, dan moest er een borg worden gegeven. Hè, zoals wij ons, soms als we een huis kopen, een hypotheek op ons huis nemen. Hè, een soort van borg. Dat wil zeggen, als ik niet kan afbetalen, dan nemen ze mijn huis in beslag. Ja? Na een tijd natuurlijk, niet direct. Maar zo was het in die tijd. Als een persoon zijn lening, hetgeen dat hem schuldig was, niet kon afbetalen, ja, dan kon je iemand anders als borg doen laten staan. Dan moest degene die borg stond voor jou de schuld verder afbetalen. Ja? En daar waarschuwt hier Salomon tegen van, mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag heb beloofd. Mijn zoon, een handslag was ja een soort van overeenkomst, zoals wij nu papieren tekenen. Hè? Deden zij dat met de handslag. En in die tijd was een woord een woord en een woord was natuurlijk heilig. Maar ja, als die ene persoon dat dan allemaal niet zo nauwtjes nam met het afbetalen van zijn schuld, kwam jij wel in de problemen. Ja. En daarmee dat ze zeiden, probeert daar heel voorzichtig mee te zijn, is dat een absoluut, mogen nooit borg staan voor iemand anders, mogen nooit iemand uit de nood helpen, mogen nooit garantie, hè, zoals wij zeiden, ik sta daar garantie voor, hè, soms wordt dan nog gedaan in bepaalde gevallen, hè, dat iemand garantie moet staan voor u, als je bijvoorbeeld je huur niet kunt betalen, moet jij iemand garant staan voor u, en zo, dat wordt nog zelden gedaan. Moeten we dat dan altijd doen? Het woord hier zegt vooral om op te passen voor wie dat je toe. Ja? Het komt niet alleen voor hier in 6 en 1 tot en met 4, maar ook in Spreuk 11 en 15. Zo kunnen we lezen, wie borg staat voor een vreemde, brengt zichzelf veel schade toe. Wie zo'n handslag wantrouwt, weet zich veilig. Dus hier wil men eigenlijk zeggen, om wantrouwen is toch wel een beetje gezond. Met andere woorden, ga niet direct contracten aan met eendert wie. Ja, dat is eigenlijk een praktische wijsheid, ja, die ook voor vandaag van toepassing is. Ja, Spreuken 17 en 18. Hetzelfde, wie al te makkelijk een handslag geeft, wie zomaar borg staat voor een ander, ontbreekt het aan verstand. Het gaat hier dus over zomaar ineens borg staan, zonder dat je die persoon kent. Ik snap niet waarom dat je het zou doen, maar nou ja, het gebeurde in die tijd, blijkbaar. Spreuken 2016 zegt, zelfs stond iemand borg voor een lichtzinnig mens. Neem dan gerust zijn mantel en verpand die maar aan een ander die lichtzinnig is. Dus je bent zelf lichtzinnig als je borg staat voor een lichtzinnig mens. Oké. Spreuk 22:26. Geef niet zomaar een handslag. Sta niet zomaar borg voor een schuld. Dus je ziet, en dan is het nog ergens in Spreuk 27 nog eens herhaald. Het wordt dus veel herhaald. Het was dus blijkbaar iets belangrijk. Laten we dat even contrasteren met het Nieuwe Testament. Met iemand wat het Nieuwe Testament zegt over lenen of borg staan. Of geld lenen. Ja? Ja, juist, ja. Ja. Ja, ja, ja. Je hebt gelijk. Het is in Matthäus 5:42. Het is niet helemaal hetzelfde. Spreuk spreekt over borg staan. Maar het is wel interessant voor een beetje de discussie om te zien. Hè, wat, hier Matthäus 5:42 zegt, geef aan wie iets van je vraagt. En keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Ja? Hoe moeten we dat opvatten in licht van wat we juist allemaal hebben gelezen over dat borg. Niet te snel borg staan voor iemand. Dat niet verstandig is als je dat doet voor een lichtzinnig iemand. Of spreekt Matthäus gewoon over iets anders? Hè? Spreekt Jezus, sorry, Jezus is degene die het zegt. Hè? Niemand? Ja, moeder? Inderdaad. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk het ook natuurlijk. We moeten de twee te samen pakken. En ik denk dat de twee spreuken en hier Matthäus, spreken over uitersten. En de waarheid is altijd ergens in het midden. Hè? Jezus zal waarschijnlijk ook een bedoeling hebben, geef aan wie iets van je vraagt. Is dat ook weer een absoluut gezegde? Wil dat zeggen, elke keer als er iemand iets aan mij vraagt, stel nu, hè? Vivian, jij vraagt mij volgende week, hey, broeder Bart, ik wil 50.000 euro. Want Matthäus 5:42 zegt, geef aan wie iets van je vraagt. Hè? Ja, dan ga ik toch wel eventjes moeten nadenken. Hè? Niet dat ik u dat niet goed heb. Maar ja. Ja, ja. Ja, ik zeg het, het is geen absoluut gezegde. Hè? Dus er was waarschijnlijk iets in de context van waar Jezus wilt overbrengen aan het volk dat duidelijk was. Voor dat volk. Het is trouwens in de context van de Beatitudes en over een tweede mijl wandelen. En als er iemand iets vraagt om je mantel te geven, mijn tweede mantel, iets van die zaken. Het was met andere woorden om terug het hart in de mensen te brengen. Want er was er de religieuze elite en dan waren de armen. Hè, en die was er een grote scheidingslijn ertussen. Maar Jezus wou die twee samenbrengen. En het was vooral gericht naar diegenen die veel geld hebben, die rijk waren, die niet meer wouden lenen, die niet meer iemand uit de nood wouden helpen, omdat ze die ook zagen als niet gezegend door God. Ze hadden er een beetje een afkeer van. En Jezus wou denk ik vooral dat probleem aankaarten. Terwijl in Spreuken dat er wijsheid moet gebruikt worden, want als jij iemand alleen uit de nood helpt, terwijl je zelf in de nood zit, als je geld gaat blijven geven, want het is natuurlijk goed om dat te doen, maar je moet ook zien van wat gebeurt er met hetgeen dat we geven, hè? Wordt dat positief gebruikt of wordt dat misbruikt en komen er weinig vruchten uit voort, dan moet hij dus, zoals hij zegt in Spreuken, van aan een lichtzinnig iemand geven of borg staan voor een lichtzinnig iemand, dan ben je niet wijs. Dat wil zeggen dat jij ook in de problemen gaat geraken, want dat was het probleem als je borg stond. Jij had dan de verantwoordelijkheid omwille van de handdruk dat je maakte met die persoon om zijn schuld te gaan afbetalen. Ik zie Vivian amen roepen. Amen, dat is waar. Leen, je moet ook niet geven wat je niet hebt. Dat is, die moeten we in Spreuken zetten, Leen. Dan kunnen we misschien tiegelovend hoofdstuk 1 vers 1. Je moet niet geven wat je niet hebt. Dat is waar. En sommigen denken van, ja, maar ik geef uit geloof. Hè? Ja, maar is dat omwille van een schuldgevoel? Is dat duidelijk omdat de Heer het heeft gezegd? Want zo zijn er al veel die een financiële put hebben gemaakt, waar ze uiteindelijk heel moeilijk uit geraken. Dus we moeten de twee wijsheden van het Oude Testament en de gezegdes van Jezus moeten we eigenlijk een beetje samen bundelen. We gebruiken onze wijsheid, maar tegelijkertijd mogen we ook niet te wijs achter dat je opeens heel, snap je, alles tegenhoudt, dat je niks meer wil geven, en zo verder. Het wordt nu geleid door de geest. En uw wijsheid moet ook geïnspireerd worden door gebed en door uw verbindenis met de Heer. Amen. En dus op zo'n manier kunnen we wel gevallig zijn aan de Heer. Spreuken 6. Zes, we gaan eventjes verder. Dus nadat hij heeft gezegd over die... wacht eventjes terug. Ja. Vooruit valt moed ga op hem af. Hè? Dus hij mocht niet bij de pakken blijven zitten. Hij moest iets aan zijn situatie doen. Hij moest erop afgaan. Waar is vers 5? Misschien vers 5 niet. Misschien vers 5. Dat is raar. 5 is weg van mijn Spreuken. Oké, vers 6 dan. Hij gaat nu verder op zijn vorig zinsgedachte over dat je geen luiaard mocht zijn, dat je niet mocht blijven slapen, dat je op weg moet gaan, dat je iets moet doen aan die situatie waarin dat je bent verzuild geraakt. Ja? Zie dat je eruit geraakt, zegt hij. Ga naar de mieren, zegt hij, luiaard. Kijk hoe ze werken en word wijs. Luiaard is ook trouwens na de dwaze is het ook een andere term die vaak wordt gebruikt in Spreuken. En ik zie Vivian schrijven, motivatie van geven moet niet terugkrijgen zijn. Heel, heel waar, Vivian. Amen, dat is waar. En dat is soms te moeilijk, hè? We geven. En we verwachten direct terug te krijgen. Soms verwachten we om nog met meer terug te krijgen. Maar als je geeft aan iemand dat het heel nodig heeft, moeten we oppassen met de touwtjes die we daaraan aan vasthouden. Of vastzetten. In ieder geval, waar zitten we? Ah ja, ga naar de mieren, luiaard. Kijk hoe ze werken en word wijs. Salomon, ga hier raad halen, wijsheid, onderricht halen uit de schepping. Ja? En in deze hoofdstuk haalt hij wijsheid uit de schepping, hij haalt wijsheid uit de Heere, zijn wet, en hij haalt wijsheid uit ouders, ouderlingen, oudsten. Maar hier gaat hij dus naar de schepping. Hoewel over de mier, hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, Haal ze in de zomer voedsel binnen, leg ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen? Wanneer kom je uit bed? Nog even dan, nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen. Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet. Oké. Over wat spreek het hier? Het is nog altijd een beetje in de gedachte van de vorige paragraaf. Hè? Het maakt een vergelijking tussen de mier en de luiaard. Nu, ik weet niet, een luiaard dat een luie mens is, of dat dat luiaard het beest is. Maar ik denk dat het een luie mens is. Kan ook het beest zijn, maar ik denk het niet. En een mier, heel interessant. Een mier werkt autonoom. Ja, het werkt autonoom, maar toch in groep. Autonoom wil ik zeggen, het weet wat het moet doen, zonder dat het moet worden gedreven om te doen. Niet zoals de luiaard. De luiaard gaat pas in gang schieten wanneer de nood heel hoog staat. De luiaard gaat eventueel iets aan zijn situatie doen wanneer de schuldeisers aan de deur staan en dan is het eigenlijk te laat. Ja, de mier, die weet, nu is het zomer, ik moet mijn voedsel binnenhalen en ik moet, nu dat oogst is, een voorraad aanleggen, want er komt een winter. Dat is raar hoe dat die dat weten, hè? Mieren, je zou denken, zo kleine beestjes, maar echt, zie ze nu niet. Ik zie ze nergens. Ik deze morgen nog uit. Het was heel koud op mijn terras geweest. In de zomer zat dat kriool af van de mieren. Het is geen één mier meer. Waar zitten die nu? Die zitten ergens ja, in slaap, weet ik veel waar. Maar die hebben ergens een voorraad. En die gaan zo overwinteren. De meeste beesten doen dat trouwens. Dat is iets precies dat in hun zit. En Salomon had dat gezien. En dat maakt hier dus eigenlijk een wijsheid en les. Dat ook voor ons van toepassing is. Trouwens, Jezus deed hetzelfde. Jezus en alle wijzen in die tijd maakten heel veel gebruik hè, van parabels gebaseerd op schepping. Op eenderst wat, hè, ofwel het dierenrijk, ofwel landbouw, ofwel het plantenrijk. Hè. Er werden dus heel veel parabels, heel veel gelijkenissen gebruikt, omdat dat voor de mens heel makkelijk was om te onthouden. Voor ons is dat soms moeilijk, want wij zijn niet vertrouwd met mieren, we zijn niet vertrouwd met lammeren, we zijn niet vertrouwd met bokken en weet ik veel welke gelijkenis dat je wilt geven. Dus voor ons is dat soms een beetje uitvissen, ja wat bedoelt hier? Maar het is nu wel redelijk duidelijk wat hij wil zeggen. Dus een mier is intern gedreven, want ze hebben geen leider, geen aanvoerder, geen koning, maar toch doet ze wat het moet doen. Ik zou zeggen, wij zijn of zouden moeten zijn intern gedreven door de identiteit die Jezus voor ons aan het kruis heeft bekomen. Amen. We mogen God eigenlijk niet zien als een of andere, hoe moet ik zeggen, als een slavendrijver die naar waar dat je begint te lopen wanneer dat de nood het hoogst is, of dat je zaken gaat doen uit schrik, omdat hij je gaat corrigeren. Amen. Meer dan dat, hij is inderdaad de koning der koningen, de Heer des Heer. Amen. Hij is de Heer vol glorie, hij is rechtvaardig, hij is machtig, hij is heilig en zo verder. Maar uit zijn liefde voor ons heeft hij ons vrijgekocht, ons rechtvaardig en heilig gemaakt, zodat we nu een nieuwe identiteit hebben. En vanuit die gedrevenheid, vanuit dat vuur, vanuit die Heilige Geest die beschikbaar is, amen, zouden we ons, halleluja, leven moeten leiden. Niet omdat het moet, niet omdat iemand het zegt, niet omdat een predikant het zegt, niet omdat uit peer pressure, weet ik veel, nog wat je zou moeten drijven, maar de hoofddrijfveer in je leven zou het werk van Jezus Christus moeten zijn. In je hart en je dankbaarheid daarvoor. Halleluja. Wat doet een mier? Mier is voorbereid. Mier is georganiseerd. Amen. Het leven, de meeste mensen die succesvol zijn, zijn mensen die zijn voorbereid. Het zijn mensen die georganiseerd tegenover het leven staan. Het zijn, het is het verschil, weliswaar, tussen de dwaze maagden en de wijze maagden, weet je wel, de vijf dwazen en de vijf wijzen. Wel, één groep was iets of meer voorbereid op de komst. Amen. Eén groep had toch iets meer onthouden van de Heer. Ze waren alle twee aan het slapen, hè? De twee groepen waren aan het slapen, maar één had lampen. Wel, ze hadden allemaal lampen, maar de vijf wijzen hadden extra olie. Ze waren voorbereid op een eventuele trage terugkomst van de Heer. Ze waren erop voorbereid om niet op te geven dat als er licht moest worden gebrand, dat ze nog extra olie zouden hebben, dat ze nog steeds de weg zouden kunnen vinden naar de stem van de bruidegom. De dwazen zaten in een donkere, ze hadden een lamp, maar hun olie was op, ze waren niet voorbereid. Dat zegt mij ook het verschil tussen de christen die zijn leven bouwt op het fundament van Christus, die leeft met de Heer, niet doorheen zijn zelfrechtvaardigheid en zijn werken, maar die leeft op basis van geloof in wie hij is geworden door Jezus zijn werk. Amen. De dwazen die doen maar iets en ze vertrouwen niet echt op de Heer. Ze hebben zijn woorden niet echt serieus genomen. Jezus heeft nogthans gezegd van het kan lang duren, maar zie dat je voorbereid bent, want ik kom terug op een dag, op een uur, dat je het niet verwacht. Ja? Dus daarmee, wees voorbereid, wees georganiseerd op eenderd welk moment. Wees altijd klaar, zegt Petrus, om een antwoord te geven als de mensen vragen wat de hoop is in u. Amen. Als je niet het woord kent, als je gedachten niet geordend zijn, als je niet echt weet wie God is, dan kan je daar geen antwoord op geven. Amen. Dus dat is belangrijk. Wees steeds bereid. Amen. In tegen Timotheus zegt hij ook, hè, zie dat je binnenseizoen en buiten in- en out-of-season, hè, dat je klaar staat. Amen. Want mensen kunnen komen op je pad wanneer dat je op een goed moment hebt, wanneer dat je een slecht moment hebt. Maar wees steeds bereid om op een zekere manier het licht van Christus te kunnen weerstralen. Stel dat er een hongerige ziel op zoek is naar een antwoord en ik laat me zo hard leiden door mijn negatieve gevoelens en ik heb een slechte dag, dat ik zoiets heb van ik moet met niemand praten en dat ze mij allemaal met rust laten. En ik zit in mijn eigen element en ik heb juist slecht nieuws gehoord en weet ik veel wat nog allemaal. En het is op dat moment dat er juist een hongerige ziel iets meer zou willen weten, maar ik had het te druk om erom te kijken. Ik was niet voorbereid, snap je? Amen. Ik ben het misschien allemaal hier wel een beetje uit context aan het trekken en nu een andere les, maar sowieso de les, het principe wat ik u zeg, blijft waar. Hè? Wees voorbereid. Amen. Wees voorbereid. Wees klaar om een antwoord te geven. Hey, ik ben een nieuw boek aan het lezen. Ik heb hem vorige week gekocht. En dat zegt, de titel van het boek is How Not to Read the Bible. He? Hoe dat je de Bijbel niet mocht lezen. Heel interessant boek. Ik vind het als een boek die elke beginnende christen moet lezen. Dat spreekt over de moeilijke verzen. Dat spreekt over waarom spreekt de Bijbel over slavernij? Waarom spreekt de Bijbel zo slecht over vrouwen? He? Hoe zit dat met die sprekende slangen in het begin van Genesis? Atheïsten zeggen, wil je van een christen een atheïst maken? Weet je wat hun advies is? Wel, dan moeten ze de Bijbel lezen. Dat is het advies dat een atheïst geeft om christenen atheïst te maken. Omdat er, als je alleen focust op bepaalde versen, zoals in het Oude Testament, dan is God een masochist, dan is God iemand die genocides beveelt, dan is God iemand die slavernij aanmoedigt, dan is God iemand die beveelt aan zijn vader om zijn dochter te verkopen in slavernij. Het zijn allemaal vreemde dingen in, zoals je mag je geitje niet koken in zijn eigen melk, dat is een van de wetten, hè. Een slaaf is blijkbaar minder waard, hè, als hij schade heeft toeberokkend. Ja, maar als hem niet dood is, moeten, en het zijn zo rare zaken dat er allemaal in staat. Ook in het Nieuw Testament lezen we ook, Paulus die in de kerk in Korinthe schrijft over dat vrouwen stil moeten zijn. En dat als ze iets te vragen hebben, dat ze het aan hun vent moeten thuis moeten gaan vragen. Maar in de gemeente van God moeten ze zwijgen. Zoals het behoort. En een vrouw mag geen onderricht geven. Hè? Naar Timotheus schrijft hij dat. En zo van die zaken. En ze moet bescheiden zijn. En ze moet modest zijn gekleed. En ze moet zich onderwerpen aan de man. Als je dat verkondigt. Of verkondigt. Nee, als een christen in de huidige generatie van vandaag. Die niet opgroeien in de kerk. Die opgroeien in de wereld. En die lezen dat. Ik denk dat ze dat boek wegsmijten. Ja? In de cultuur van vandaag. Dat ze dat niet begrijpen. Maar er zijn verklaringen. Er zijn verklaringen, want God is geen vrouwenhater. Helemaal niet. Maar je moet weten, naar wie was het geschreven? In welke context? In welke cultuur? He? Welke principes blijven er nog van over? Hoe kunnen we dat toepassen op de dag van vandaag? Hoe zit het met die wet van Mozes? Mogen wij nog varkensvlees eten? Hoe zit het? Mogen wij nog garnalen eten? En als je daar allemaal niks van begrijpt, en er komen zo mensen op je pad en je bent niet voorbereid, en je hebt altijd maar gehoord wat iemand zegt vanaf een pulpit, maar nooit echt zelf gestudeerd, en die vragen dan, zeg uw God, dat is toch wel een straffe sadist, hè? Je vraagt hier aan zijn volk om kinderen te vermoorden. Om vrouwen en kinderen niet gespaard te laten blijven. Hoe zit dat dan? Er is een zekere psalm dat waarschijnlijk... Moeder, welke psalm was dat nu weer? Ik heb die in de week gezegd. Ik ben hem vergeten. Ja. Psalm 137, denk ik, vers 9. Ja, ik heb hem. Ik zal hem even laten op het scherm laten zien. We houden van die psalmen op de bekers, hè, op de koffiebekers. Hè, zo van, blessed is the Lord Almighty, I will praise him. En al die mooie versen. Wat dan met psalm 137? Staat in de Bijbel, hè, vers 9. Ik zal hem even laten zien. Gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Dat is uw God die spreekt, hè, zeggen ze dan. Hè? En hij zegt, gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots zal verpletteren. Wacht, het is een psalm van David, ik zal het zien. Nee, het staat niet van David. Maar ja, hè, dat is dus ook, hè, ja, een rare vers. Hè, gelukkig die je kinderen zal gaan en ze tegen de rots zal smijten. Ja, dat is vreemd. Natuurlijk, je moet heel die psalm lezen en dan wordt dat wel duidelijk over wat het spreekt. Want jullie weten dat over wat er gebeurd is in Babylon. En hoe dat deze psalm, jullie weten dat de psalmen, hè, dat dit een soort van wraakpsalm is. Ja, en dat het eigenlijk een gebed is naar wraak omwille van wat er met hun kinderen is gebeurd en met de Israëlieten die in ballingschap zijn geraakt en die hun kinderen zijn letterlijk, ja, weggenomen voor hun ogen door de Babyloners, door Nebuchadnezzar. En inderdaad, sommigen zijn daar letterlijk tegen de rotsen verpletterd. Dat was een gruwelijke tijd. Die hun kinderen werden gedood voor hun ogen. En dan werden ze zelf gedood. Zo overmeesterden ze volkeren, hè, door de kinderen tegen rotsen te verpletteren of van de rotsen te gooien. Verschrikkelijk. Maar dat is het gevolg van de zondeval. Dat is het gevolg van een mensheid zonder God. Van God af. Dat was tijdens in het Oude Testament, was ieder voor zich. Het wet van de sterkste. En al diegenen die zwak waren, ja, die moesten... Ja, lijden onder die sterkere. En dat was wat er toen gebeurd was. En daarmee werd deze psalm een soort van gebed, want Israël ging terug bevrijd worden uit het ballingschap. En daarmee dat hij zegt, gelukkig is hij die uw kinderen. En die kinderen is dan de geweldenaar, degene die Israël had overwonnen. Dus eigenlijk prijst het de overwinnaar die hun gaat bevrijden uiteindelijk. Maar dat zijn geen gebeden die wij nog in het Nieuwe Testament gaan bidden. Ja? God zal zijn wraak hebben, God zal zijn recht hebben en het zal op zijn manier gebeuren. We hebben gezien, maar we gaan geen kwaad met kwaad bespreiden. We laten dat over aan de Heer. En dus je moet dus bereid zijn om daar een antwoord op te geven. Als je dat niet kan en je staat daar met een mond vol tanden, dan ja, gaan zij nog bevestigd voelen in hun gelijk, maar het is ongelijk. Dus een heel interessant boek, How Not to Read the Bible. Maar jullie weten al die dingen al, dus... Spreuk, waar was ik? Ah ja, voorbereid zijn. Ja, de mier is voorbereid. Hè? De mier denkt verder dan alleen het nu. Dat is ook een les dat we... Hey, je zegt, ga naar de mieren en word er wijs. Wel, een mier kijkt verder dan zijn noden op dit moment. Het kijkt naar, ja, maar er komt een periode aan dat ik ook voedsel nodig heb. Ja, dat geldt ook voor ons, ja. Financieel, spiritueel. Financieel moet je niet alleen kijken naar nu, maar ook al plannen voor de toekomst. Ja, en de meeste, voor de meeste christenen is dat zo precies een vies woord, sparen, of financieel plannen, of een appeltje voor de dorst. Omdat de meesten groeien op in een kerk met een eindtijdvisie, van de Heer kan op elk moment terugkomen. En dus wat zij eruit halen is, je moet in het nu leven, want de Heer kan elk moment terugkomen. Alsof ze niet moeten sparen voor de toekomst. Ze zeggen dat trouwens al 2000 jaar. Amen. En nu wordt je roep nog luider. Wel, ik ben niet van plan om alles te gaan verkopen en ergens in een community te gaan leven, om dan de komst van de Heer in gebed af te wachten. Mensen hebben dat gedaan. Hè? Mensen doen dat al sinds de jaren 1800, 1900. Letterlijk alles verkopen omdat ze hadden gehoord van een profeet dat Jezus ging terugkomen op dat tijdstip, op dat uur. Is nooit gebeurd. Mensen zijn hun geld kwijtgeraakt en nooit meer teruggezien. Ze zijn een last geweest voor de rest van de maatschappij, want ze hebben... Ja, ze hadden geen geld en moesten dus ondersteund worden door de rest. Dat is waar, Jean-Paul. De magere jaren en de vette jaren. Een goed voorbeeld is inderdaad Jozef. Die door de wijsheid van de Heer voorzag voor de toekomst. Dus als je dat doet, dan ben je, zit je veiliger, ben je minder last voor de gemeenschap. Ben je ook meer een zegen voor de mensen. Kun je meer een zegen zijn voor de mensen rondom jou. Spiritueel voorbereid. Niet alleen denken aan het nu. Denk aan wie jij wilt zijn. Wie jij wilt zijn over zoveel jaar. Amen. Denk aan nu heb je het goed. Amen. Blijf de Heer prijzen. Bouw je relatie op. Nu, zodat je later, amen, die vruchten ervan gaat plukken. Je kan misschien nu denken, ja, maar het is zwaar, ik heb geen goesting en ik wil ermee stoppen, ik wil ophouden. Nee, nee, stop niet. Blijf bidden, blijf aanbidden, blijf komen naar de gemeente, blijf luisteren. Halleluja. Het zal beter gaan. Denk aan de toekomst. Er zal een nieuw seizoen aankomen. Amen. Nu is niet opgeven. Amen. Blijf doorgaan. Ik heb straks nog gelezen op iemand op Facebook. Een pastor die 20 jaar doorheen moeilijke momenten is gegaan. Allemaal trauma's heeft meegemaakt in zijn gezin, in zijn familie. En hij zag bijna nooit licht op het einde van de tunnel. En elke dag, elke week werd hij geconfronteerd met gevoelens van stoppen, ophouden. Ja. Wel, hij kan nu zeggen, ik ben blij dat ik niet heb geleefd in het huidige, om toe te geven aan de huidige gevoelens. Maar ik keek altijd verder, de Heer zal komen, de Heer zal tussen beiden komen, de Heer zal voorzien. De Heer zal het op de een of andere manier wegmaken. En hij kan nu terugkijken en zeggen van dank u Jezus, want ik ben er doorheen gewandeld omdat jij mij de kracht heeft gegeven om niet op te geven. Amen. Hij kan zeggen dat de trauma's zijn verwerkt. Hij wil niet zeggen, er zijn geen trauma's meer. Hij wil niet zeggen, er zijn geen moeilijke momenten meer. Er zijn geen moeilijke situaties meer. Nee, die zijn er nog, maar ik heb geleerd om ermee om te gaan, zegt hij. Ik heb geleerd, amen, om ze aan te pakken, om ze filteren. Amen. Om door ervaring wetende, dit ook zal voorbij gaan. Ik mag niet toegeven aan het moment, aan het vluchtige moment, aan de vluchtige gevoelens van het moment. Morgen is een nieuwe dag, ja. Ik zal me focussen op morgen. Ik zal me focussen, halleluja, want God zal een nieuwe dag maken en een nieuw seizoen zal aanbreken. Amen. En het resultaat van zijn niet opgeven is dat de band met de mensen waarmee dat hij het moeilijk had nu versterkt is. Want zij zien ook dat er een authentieke God is die werkt in zijn leven. Dank u Jezus. Dus, think big. Kijk zoals een mier. Niet alleen naar het nu. Wat de mier ook goed kan doen is, ook al werkt het alleen, maar werkt het in teamverband, omdat het niet alleen denkt aan zichzelf. De kans dat de mier erop uittrekt om al die voorraden binnen te brengen, de kans dat zij sterven, dat zij doodgaan, is zeer groot. Ja? Ze riskeren letterlijk hun leven om te voorzien eigenlijk in de behoefte van de gemeenschap, met het doel dat de gemeenschap verder moet gaan. Ja, zij zijn niet belangrijk als individu, maar de gemeenschap is belangrijk als het individu. Dat is eigenlijk de gedachte van de mier. Ze cijferen hunzelf eigenlijk weg. Is dat ook niet een beetje toch zoals het werkt in het lichaam van Christus? We zijn allemaal radars in een groot geheel, ja? En jij alleen, je denkt misschien dat je iemand bent, maar we moeten onze job, onze rol, onze gaves heel nederig oppakken, want ze dienen niet om mij groot te maken. Amen. Ze dienen om de gemeente, om het lichaam van Christus, om de kerk, amen, in het licht te zetten. Dank u, Jezus. Ja, God houdt van ons als individuen. Ja, God ziet mij graag. Amen. Maar ik denk dat wij nu in een maatschappij zijn terechtgekomen. We zijn zo individualistisch bezig, dat niemand zich nog wilt wegcijferen, dat niemand nog iets wil offeren voor een ander. Zo lijkt het soms, of zo voelt het ook. Hè. We zien het ook in de goede doelen en de opbrengst dat brengt. Hè. Vroeger was dat veel meer. Nu is het zo'n beetje, Bergen was ook met corona natuurlijk te maken. Is een beetje normaal, maar toch verschiet ik er nog van. Toch verschiet ik er nog van hoeveel goede dingen dat mensen van de wereld, dat die toch nog kunnen doen. Er is dus nog hoop. Er zijn dus nog veel mensen, halleluja, ook al zijn ze in de minderheid, Zoals wat er gebeurt, zijn jullie dan misschien een beetje aan het volgen daar in Wallonië, met die overstromingen. Hè, hoeveel mensen in Vlaanderen, die in het weekend onbezoldigd, vrijwillig, om beurten, zijn mensen die dat te coördineren, bedrijven, werknemers van bedrijven, die geld die goederen geven, nee, geld niet goederen, die hun uren geven, om daar de huizen te gaan opbouwen. Dan denk ik, wauw. Dat zijn zelfstandige mensen die het nu al zo moeilijk hebben tijdens de coronacrisis, die even op een zaterdag, om de zoveel weken, naar Wallonië gaan bollen, om daar dan doen hetgeen waar dat ze goed in zijn. Het zij isolatie, het zij weet ik veel wat. 1000 handen noemt dat project inderdaad. Als je trouwens een project wil sponsoren, en je wilt toch een beetje zien van naar waar dat geld gaat, want soms weten dat niet met Rode Kruis en al die andere. Ik vind dat een heel mooi project, 1000 handen. Die zijn mensen die zichzelf wegcijferen. Ik snap niet van waarom dat ze het doen. Ze kennen de Heer niet. Die zijn intern gedreven, zijn eigenlijk meer. Die denken aan het grotere geheel. Hey, dat zijn ook mensen die in de penarie zitten. Zou ik ook niet graag hebben dat ze dat met mij zouden doen wanneer mij dat overkomt? Amen. Dus denk niet de individualistisch in teamverband. De kerk gaat verder. De kerk moet verder gaan. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Dus de mier. Dank de Heer voor de mier. Oké, we gaan de laatste eindigen. Zei iemand nog iets anders over de mier wilt zeggen? Weet iemand nog iets meer over de mier? Amen. Spreuken 6, 16. We zullen hiermee eindigen. Dus het tweede deel, hij haalt nu zijn wijsheid uit de Heer. Hij zegt 6 dingen haat de Heer. 7 dingen zijn hem gruwel. Puntje 1. Ogen die hooghartig kijken. Een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat op het kwade zint. Voeten die zich naar de misdaad reppen. En getuigen die bedriegen. Altijd liegen. En zij die stoken tussen broers. Dat zijn 7 zaken. En een van de literaire kenmerken dat Salomon hier gebruikt is beeldspraak. Door verschillende lichaamsdelen uit te beelden. We hebben de ogen. We hebben de tong. We hebben de handen. We hebben het hart. We hebben de voeten. En dan ja, de laatste. Andere vertalingen zeggen getuigen die leugens blazen. Dus dat zou dan de mond zijn. Amen, Jean-Paul. Eenheid. En zoals in de mier, die werkt in eenheid. Die denkt niet individualistisch, die denkt groot. En we, inderdaad, we zijn onderdeel van het grote lichaam. Je staat er niet alleen voor. Waar was ik? Ja, dus hooghartige ogen. Of zoals de MBG, ik zal even de MBG erbij halen. Hoogmoedige ogen. Arrogante ogen. Iemand die neerkijkt op een ander. Ja? Het zijn zaken die de Heere haat. Waarom zou dat zijn? Want het wordt niet echt uitgelegd. Hè? Maar in het Nieuwe Testament kunnen we dat beter gaan begrijpen. Hooghartigheid. Hoogmoedige ogen. Waarom mogen we ons niet hoogmoedig opstellen? Arrogant. En soms, ja, gebeurt het, hè? Het is een subtiele verleiding om jezelf hoger in te schatten dan een ander. Maar de waarheid leert ons doorheen Jezus. Wat in die tijd, pas op, als je dat moest leren, hoogmoedige ogen, was iets van, allee, want daar was enorm veel klassenverschil tussen mensen. Hè? Met slaven en dienaren en in de tijd van Jezus ook, hè, met Joden en Grieken en Romeinen en slaven en vrij. En Jezus zegt, er is geen verschil, want allen zijn één in Christus. God heeft ons geschapen, amen, halleluja, allen naar zijn beeld. En er is niemand die groter is dan een ander. Allemaal zijn we op hetzelfde niveau. Dus we kunnen onszelf niet hoger inschatten of opstellen dan een ander. Amen. We moeten ons nederig, amen, opstellen. En het voorbeeld van Jezus. Jezus, die God zelf was, die had een hogere positie. Amen. Hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar liet het los en ledigde zichzelf en werd een mens. En niet alleen dat. Hij stierf of ging de kruisdood gewillig, amen, ondergaan, zodat hij nu, amen, in ons kon leven. En dat is het voorbeeld, amen. Dus hoogmoedige ogen, een valse tong, dat spreekt over leugen, dat is, spreekt voor zich. Handen die onschuldig bloed vergieten, spreekt over moord. Een hart dat heilloze plannen smeet. heilloze, vruchteloze plannen. Met andere woorden, kwaad. Een hart dat gericht is op het kwaad, zoals de NBV spreekt. Voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Dus niet alleen het hart dat de plannen smeedt. Je weet, als er iets in het hart ontstaat, wat gebeurt er dan? Als je dat te lang toelaat in je hart, dan gaan uw voeten dat uitvoeren. En uw handen natuurlijk. Hè? Die hangen zo allemaal samen. Handen, hart en de voeten. Ja, actie, inderdaad. Dus het begint, hè, ik zeg het hier, spreuken is een mengeling tussen de wet en tussen Jezus en onderricht op de berg. Hè? Want die ging verder dan alleen, je mocht niet moorden. Nee, als je al haat hebt in je hart. En als je haat begint te hebben, wat is de volgende stap? Dan ga je plannetjes beginnen te smeken. En wanneer je plannetjes begint te smeden in je hart, vroeg of laat, het begint altijd met een plan. Het begint altijd met een gedachte. Amen. En vroeg of laat, voordat je het weet, een jaar, anderhalf jaar van bitterheid later, voert je opeens dat plan uit, want je bent gewend geraakt aan je bitterheid en je hebt jezelf eruit geklapt van het is allemaal niet zo erg. Je verdient de wraak, je verdient de rechtzetting, je verdient dat die andere lijdt zoals ik heb geleden. En we gaan dit en dat doen. Amen. En de duivel is een subtiele verleider. Het begint altijd met een paar gedachten. En als die gedachten opkomen, moeten we voorbereid zijn in de naam van Jezus om te zeggen, dat is niet van mij. Dat is niet van mij, dat is niet wie ik ben. Ik ben niemand die zijn gelijk betaalt, ben niemand die wraak moet hebben, want de Heer zijn wraak. De Heer heeft vergeven, zo moet het in mijn hart opkomen dat ik ook kan vergeven. Amen. Maar ja, in het Oude Testament was dat natuurlijk wel wat moeilijker. Dus goed, ja, oké, laatste, vers 19. Wie leugens uitblaast als een valse getuige. Uitblazen. Hetzelfde een beetje als een valse tong. En wie twist stookt tussen de broeders. Dat is nummer 7. Dus 7 zijn hem een hartgrondige gruwel. De gruwel die de Heer hier eigenlijk wil beschrijven is iemand die twist stookt tussen broeders. Twistziek, dus oneenigheid brengt onder de eenheid tussen broeders. Amen. En als we dat doortrekken naar het Nieuw Testament, hè, dat komt daar ook in voor in het Nieuw Testament. Hè. Paulus waarschuwt zich tegen zij die eenheid verstoren, zij die twistziek zijn. Zij, er is nog een ander woord voor, als iemand erop kan komen. Tweespalt, divisie. Stoken. Paulus zegt zelfs om die mensen te markeren in de gemeente. Zij die tweespalt veroorzaken en hun te verwijderen, om er afstand van te nemen. Hij quoteert waarschijnlijk hier Spreuken 6:19. Omdat het hier wordt aanzien als een gruwel voor de Heer. En Paulus waarschuwt dat zo'n zaken, dat de kerk kan ziek maken. Want de duivel wil de kerk van binnenuit aanvallen. Iemand die infiltreert en zich voordoet als een broeder, maar uit is op twisten. Soms zijn ze zelfs niet van bewust. In die tijd waren dat de Judaïsten. Hè, de Judaïsten die de mensen opzetten tegen de genade van Christus. Terug naar de wet, maar het is een gruwel voor de Heer, want het bracht spanning in de gemeente. En er was dus valse leer die infiltreerde. En dus daar moesten ze voor oppassen. Amen. Dus broeders en zusters, amen. Laten we altijd nederig blijven. En als er zaken zijn, is het waard om ruzie te maken. Moet u afvragen. Is het waard om te twisten? Is het waar? Soms moeten we natuurlijk de waarheid aan het licht brengen, zodat de leugen kan geconfronteerd worden. En dan zijn je natuurlijk niet een twist aan het stoken. Amen. Dan is het natuurlijk het licht. Amen. Dat onderscheid moet gaan maken tussen de duisternis en het licht. En dat is soms nodig. Paulus zegt dat trouwens ook. Hè. Het was nodig dat er oneenigheid onder jullie moest zijn, zodat zij die de Heere toebehoren naar boven zouden komen. Dat was in Korintiërs het geval. Amen. Dus tot hier. Lees zelf maar verder, vers 20 tot en met 24. Dat is waar dat de schrijver u aanmaant om te houden aan de lessen van uw vader en uw moeder. Amen. Want dan zal je lang leven. Wel, het spreekt natuurlijk over zij, de moeders en de vaders die geleid worden door de Heer. Amen. Zijn er nog vragen? Amen. Geen vragen meer, laten we bidden. Dank u, Jezus. Heer, laten we zijn zoals de mier. Laten we de lessen leren van de mier, Heer. Laten we voorbereid zijn, Heer, om mensen een antwoord te geven. Voorbereid om het licht te doen laten stralen. Voorbereid op uw komst, Heer. Voorbereid op wat moet komen zijn, Heer. Dat we mogen blijven doen, niet opgeven. Dat we niet alleen gefocust zijn op onze gevoelens nu, Heer. Maar dat we weten, Heer, dat u een weg maakt waar er geen lijkt te zijn, Heer. Dat we niet opgeven zoals de mier. Heren, want andere mensen hangen van ons af, Heren. We zijn een deel van het grote geheel. Vader, laat ons een openbaring krijgen, Jezus, dat wanneer u in ons leven bent, Heren, we geen enkelvoudige eenheid zijn, Heren, maar dat we een eenheid vormen, Heren, van een grote Heren, een groot leger van heilige Heren, een groot leger van aanbidders, Heren. Vader, we danken u, Jezus, wees het centrum in al